Ik maak u allereerst even bekend namens de kerkenraad de volgende zaken. Aanstaande vrijdag 4 december, zo de heren willen we lopen hopen, hoofddominee Boyten van Schiedam voor ons te spreken over de gerechtigheid uit het geloof en de christelijke vrijheid, waarvan de apostel schrijft in Galaten 3, 4 en 5. We willen alle belangstellenden opwekken zich persoonlijk op dit onderwerp voor te bereiden. Met de nabespreking willen we hier verder over nadenken, waarbij er ruim gelegenheid zal zijn om vragen te stellen. Iedereen is van harte welkom, aanvang 7:30. De collecte vandaag is bestemd voor de kerk. Aanstaande zondag voor de kerkelijke kassen. Vanavond zal een extra collecte worden gehouden voor de zending, die we hartelijk bij u aanbevelen. En zondag aanstaande 10:00 leesdienst en om 15:00 dominee Blom van Meerkerk. Onze hulp staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Elkander luisteren naar een gedeelte uit de Heilige Schrift. En wel wat u vindt opgetekend in Psalm 130. Allereerst luisteren wij naar de wet des Heren. Na de lezing van de Schrift zingen wij onmiddellijk Psalm 118 en daarvan het 14e vers. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, En de warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere dezelfde. En is de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Tot zover. We lezen nu met elkander uit de Heilige Schrift, zoals ik zeg, Psalm 130. En daarna zingen wij Psalm 118, vers 14. En Elita Maalot, uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hoop op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Wat wij in deze morgen willen overdenken, en dat is al in verband natuurlijk met Advent. We zijn de eerste Adventsdag binnengetreden en dat vindt u in Exodus 25 en daarvan het 22e vers. Daar lezen we: en daar, al daar zal ik bij u komen En ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zullen zijn. Alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen van Israël. Tot zover. Eerst wil ik overgaan om de doop aan een kind van de gemeente te bedienen. Ik lees u daartoe allereerst het formulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor onze onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt onze heilige doop de aanwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed aan ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of van onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt onze Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding in levende, al zo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als we gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert onze Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser gemoede, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten. De wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als het ons soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen over met zijn doop een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze daarom nochtans van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam belachtig zijn. En als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel en als het de Heere onze God te roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hem te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw strenge oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn achtzieden uit uw grote warmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inleven, opdat het met hem begraven worden door de doop in de dood en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hopen en vurige liefde, opdat er dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwille getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikking verschijnen mogen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest in ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van hierop, van uw entwege antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, dat ging de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtig en volkomen leer der zaligheid te zijn. En ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Ik zou, mijn broeder en zuster, met een paar woorden even samen willen voegen of samen willen vatten wat het doopformulier eigenlijk al zo prachtig heeft gezegd. Waarom hebben wij de doop? Ja, nou gaat u zeggen natuurlijk, dat is omdat God ons die heeft ingesteld. En dat is inderdaad waar. Waarom heeft de Heer ons de doop, dat heilige sacrament, gegeven in het midden van zijn kerk? U weet, het is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Maar waarom heeft de Heere dan in het Oude Testament de besnijdenis gegeven? Als een soort van onderscheiding van alle anderen die dat teken des verbonds niet hebben ontvangen. Wat betekende dan de besnijding? En zo is voor ons de vraag, wat betekent dan voor ons en onze kinderen de heilige doop? Wat wil de Heere ons daarmee zeggen? Wil de Heere daar ons mee zeggen dit, dat wij in deze zin afgezonderd zijn van het midden van de wereld, dat wij met onze kinderen geheiligd zijn in Christus in de wezenlijke diepe zin van het woord, zodat bij ons de zonde bedekt is door het bloed der verzoening van de Heere Jezus dat reinigt van alle zonden? Nee. Wat zegt die doop dan? Mag ik het zeggen in deze zin? Twee dingen. Allereerst zegt de doop van al onze kinderen, maar ook van het nieuwe vanmorgen. Dat particuliere kind dat vanmorgen gedoopt wordt en dat ontvangen zal het doopwater, dat ligt daar dood in de zonden en de misdaden voor de levende God. Dat is een kind wat door mij is geschapen en door mij is gegeven. Maar dat is een kind dat in de weg van de verbreking van het verbond der werken helaas met heel het menselijke geslacht van mij is afgevallen. En dat dus van nature met mij niet te doen wil hebben. In de tweede plaats, daar hebt u de heerlijke boodschap van het doopvond. Dat water spreekt in bijzonder niet alleen van het feit dat ik in zonden ontvangen en geboren ben, dat is het eerste. En dat zullen we nooit moeten vergeten in de opvoeding van onze kinderen. Maar dat water spreekt ook van de, en ik hoop daar meer van te zeggen, een klein beetje althans, vanmorgen in de prediking. Dat spreekt van het bloed der verzoening van de Heere Jezus Christus. En dat spreekt van het feit hoe noodzakelijk is dat wij met onze kinderen, met al onze zonden en schulden, bedekt zullen zijn met dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonden en dat bestaan kan voor de heilige rechtvaardige God. Want het geldt van ons allemaal zoals we hier zitten. Het geldt ook van u als vader en moeder, het geldt ook van dat kleine kind. En het klinkt misschien een beetje hard, maar het is het niet. De Bijbel zegt het. We zullen allemaal verschijnen voor de rechterstoel van de levende God. En ook dat kleine kind kan daar niet voor bestaan. Daarom heeft God in zijn grote barmhartigheid en genade ons het teken gegeven van het bloed. Dat door de Heere Jezus gestort en gegeven is. En daarom heeft hij gezegd, nu dat kind in zichzelf voor mij nooit zal kunnen bestaan en ik alleen maar altijd dat kind zal weg moeten doen voor mijn aangezicht, nou kan ik bemoeienissen hebben, ook met dat kleine kind. En het zal ook daarvan het teken en het zegel dragen en het zal altijd met dat teken en dat zegel voor mijn aangezicht mogen komen en zeggen, Heere, daar hebt u het zelf gezegd en daar hebt u het beloofd. En u hebt het als het ware ingedrukt in mijn leven. Hier ben ik en hier sta ik. Niet als een verloren zondares, niet als een verloren schepsel alleen, niet als degene die eigenlijk niet anders, geen andere weg heeft dan te gaan naar de hel. Maar hier staat er een met het teken dat gij zegt in de weg van verbond, kan ik en wil ik met u te doen hebben. En is het de mogelijkheid van de bedekking van het bloed van de Heere Jezus. Wat wordt dan die Christus een grote zaak? Maar wat wordt dan die Christus ook een heerlijke boodschap der genade? En wat is het dan voor u als ouders ook een grote weldaad, maar tegelijk ook een grote verantwoordelijkheid, om dat kind aan de ene kant te wijzen op haar zonden, en dat het niet kan sterven zoals het geboren wordt. Maar aan de andere kant zult u kunnen zeggen, maar hoor eens, dat is een God die leeft. En er is een God die in zijn liefde een genadestoel heeft opgericht. En die van zijn genadestoel als het ware de scepter, de gouden scepter der genade naar je uitsteekt. vraagt die God of die genade scepter je mag aanraken naar zijn eigen beloften die in Jezus Christus ja en amen zijn. En dan is en dan wil en dan kan die God ook inderdaad een verhorend God zijn. Hij heeft nog nooit iemand leden van zijn troon weggestuurd. Ik wens je als elders toe dat je dat veel zult mogen doen. En dat je ook voor uzelf daarvan het heerlijke profijt zult mogen hebben. Geef het dat de Heer nu en altijd. Wij zingen daar de doopsbediening, Psalm 105, en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken enzovoorts. Maria Petra, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Stellen wij ons nu een gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht des Heren. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest dat lidmaten van uw enige geboren Zoon. En al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig, te loven en te prijzen. We vragen uw genade, God, dat ge deze ouders daarom schenken wilt wat ze nodig hebben. opdat hunne kinderen mogen worden opgevoed in de vrees en de vermaning des Heren. En dat geldt niet alleen deze ouders, maar dat geldt ons allen. Want we staan verantwoordelijk in het stuk van de opvoeding van onze kinderen. Het is wel waar dat wij onszelf niet kunnen bekeren. Het is evenzeer waar dat we onze kinderen niet tot bekering kunnen brengen. Dat vragen nergens in de schriften. Maar wel vraagt geen de schriften dat wij ons zullen bekeren. Eigenaardig. Gij vraagt ons wat we niet kunnen. En gedringt het op ons aan wat we niet willen. En dat juist met de bedoeling opdat we op de rechte plaats zullen worden gebracht. En dat we tot de erkentenis zullen komen op onze knieën. Onze harten uitgieten voor u de levende God, Heere. Werk gij nou in de harten van onze kinderen wat wij niet kunnen en willen. En laat het mogen strekken tot de komst van uw rijk. Zegen daartoe onze kinderen, in het bijzonder onze jonge mensen. In deze tijd van allerlei verleiding en afgeleiding, die is er altijd geweest, ook aan onze jonge dagen, maar vandaag meer dan ooit tevoren. En in ernstiger en dieper mate dan we het ooit hebben gekend. En het dringt al meer door, ook tot de kerk, tot de gemeente. En zeker niet in het minst dat onze jonge mensen. Wat zitten ze met machtig veel vragen? Waarom? Waarom? Laten ze toch mogen weten dat ze mogen blijven bij het woord van de levende God en mogen vragen: Heere, wat wilt gij dan dat we doen zullen? Ik heb het in mezelf gezegd, strijd om in te gaan in het koninkrijk der hemelen. Het is een strijd ten dode toe, opdat we uit genade het leven zouden hebben. We zullen vanmorgen horen van de ark. En van het verzoendeksel dat besprenkeld is met het bloed der verzoening van Jezus Christus. Trouwe God, wij bidden van u dat ge ons oren en harten wilt geven om op te merken. Dat ge door uw heilige geest zo wilt arbeiden dat het mogen worden toegepast in het midden van de gemeente. Wat is het noodzakelijk? Dat in onze tijd vooral die levendmakende arbeid van de heilige geest wordt gekend. Al meer van zulke mensen sterven in de kerk. En al minder van dergelijke mensen vinden we in het midden van de kerk. En dat is niet omdat gij verandert. Dat is niet omdat uw werk niet gevonden wordt. Maar dat is omdat wij zulke zondige, diepe, ellendige, schuldige mensen zijn. Totaal verdorven. Van het hoofd tot aan de voetzool toe. Wij willen niet dat Jezus Christus koning over ons zou zijn. Wij willen dat pad van uw geboden niet gaan. Maar o God, werk in ons midden. In de harten van jong en van oud. Dat ze stilgezet mogen worden op de weg des doods. En geplaatst mogen worden op de weg des levens. Inderdaad, dat is een weg vol strijd en vol moeite. Het is een weg vol van pijn en smart. En de grootste pijn en de grootste smart is wel dit, dat wij onszelf moeten verliezen. En dat ons eigen ik eraan moet. Maar de grootste blijdschap en de vreugde is dat gij met zulke mensen te doen wilt hebben. En dat er bloed is het bloed des kruises van de Heere Jezus Christus. En dat dat bloed zich wel uitspreiden over dat schuldige, zondige leven. En dat we de gerechtigheid van koning Jezus zullen kunnen leren kennen. Heere, werkt dat ook uit in het midden van deze gemeente en in onze harten. Opdat wij persoonlijk het mogen kennen. En het ons mag verbinden aan u, de levende God, en wij in het midden van de wereld een getuige mogen zijn van u en van uw grote naam. Heb dank, Heere, wat ge gegeven hebt. Wij bidden u om uw bijstand. Wees in ons midden. Laat ons niet alleen. Dat hebben wij verdiend. Maar kom tot ons in. En ga tot dat verzoendeksel. Vandaar zult ge toch tot ons kunnen spreken van vrede, blijdschap en zaligheid in de Heere Jezus. O trouwe God, wees ons een vervullend ontfermer. Wees met degene die met ons niet konden samenkomen. Denk aan de ouden vandaag en denk aan de zieken. Denk aan hen die in het ziekenhuis liggen. Denk aan de vereenzaamden, mannen of vrouwen. Wees met ze en wees gij ze de vervulling van het hart. Laat uw koninkrijk komen in heerlijkheid. Vergeef onze zonden, die menigvuldig zijn. We hebben gedaan wat kwaad was in uw ogen en we doen het nog. Delg uit onze schuld en onze misdaden. In dat bloed dat van betere dingen spreekt dan Abel. Amen. U wordt de gave gevraagd voor de Heere en zijn dienst en we zingen dan Psalm 85 en daarvan de versen 1 en 4. Psalm 85 vers 1 en 4.
Thank you.
In mijn tekst en in mijn tekstgedeelte, daar is het zo dat God bezig is tot Mozes te spreken. Het gaat hier namelijk over de inrichting van de tabernakel en natuurlijk later over de tempel. De tabernakel eerst in de woestijn en later de tempel te Jeruzalem zal de plaats van de ontmoeting moeten zijn tussen God en zijn volk en omgekeerd dat volk en de Heer. En de ontmoeting zal in het bijzonder plaats kunnen hebben in het heilige der heiligen, daar waar de ark is geplaatst. Nu weten wij allemaal wel dat het volk de vrijheid niet had in het heilige te komen, laat staan in het heilige der heiligen. En dat ze natuurlijk nimmer in de nabijheid van de ark mochten komen. Maar dat doet toch ter zake niet. De hoge priester was daar als de representant van heel het volk van Israël. Nou kan het u bekend zijn dat de ark gewoon een houten kist was van sittimhout, die van binnen en van buiten geheel overtrokken was van goud. Alles om te spreken van de heerlijkheid des Heer. Hij wordt hier genoemd de ark der getuigenis en ook op andere plaatsen in de schrift. En wel hierom, omdat de Heer in de ark de beide tafelen die hij aan Mozes zelf heeft gegeven op de berg Sinaï heeft laten leggen in het binnenste van die kist. En zij leggen getuigenis af van het verbond. Nee, niet dat Israël heeft gemaakt met God, maar wat de Heere gemaakt heeft met zijn volk. Een volk dat zijn volk niet was van nature, maar dat zijn volk is geworden alleen door die genadebediening des Heeren. Dan weet u ook wel dat de ark gesloten was met wat de Bijbel noemt het verzoendeksel. En dat werd zo genoemd omdat naar de verzoening of de bedekking der zonde die op de grote verzoendag gevonden werd, de hoge priester het bloed van wat hij geslacht had sprenkelde op het goud. Uit dat gouden deksel kwamen aan weerskanten twee cherubim, of één aan de ene kant en één aan de andere kant, en die richtten min of meer hun gezichten naar elkander toe, maar ook waren ze min of meer gebogen, zodat ze als het ware uitdrukking gaven van het feit en van de begeerte dat ze toch wel in de ark zouden willen blikken. Dan werden die cherubim uitgetekend met vleugelen die zich uitspreiden over die ark, zodat zij het verzoendeksel geheel overschaduwden. En dan eindelijk toonde de Heere daar de Shechina, dat is de wolk der heerlijkheid, die daar was tussen de cheruwen. En dat was de symbolische tegenwoordigheid des Heeren in het midden van zijn volk. Zodat waar de ark en de Shechina ging, dat was ook de Heer. Nou, de Heere staat hier, ontmoet zijn volk, ja, zegt hij, maar ik ontmoet mijn volk alleen op de ark der getuigenis. Nou moet ik de dingen wel even goed zeggen, want anders dan zullen wij deze zaken in verband in vooral met het werk van Christus niet goed verstaan. Er is al zo machtig veel onkunde in verband met het werk van Christus. Daarom zullen wij elkander toch de zaken wel recht voor ogen moeten stellen, anders dan zullen wij elkander kunnen bedriegen voor de eeuwigheid. Want het gaat hier maar niet om de voorstelling van een bepaalde objectieve zaak, het gaat hier in het bijzonder ook over de voorstelling van een subjectieve zaak, zoals de Heere dat door zijn heilige geest aan het hart van een mensenkind kan en ook wil heiligen. Daar in de ark was de wet, hebben we gezien. Nou, u weet dat de wet heeft gesproken en nog altijd spreekt van de heiligheid en de majesteit en de heerlijkheid Gods. Het is inderdaad waar, er is, en dat zegt de Bijbel wel heel duidelijk op allerlei plaatsen, er is een neerbuigen van God in genade naar het zondige mensenkind. Maar laten wij niet vergeten, en dat is wat ik dan hier wel even vooral benadrukken wil, daar is de grondslag van de troon en de grond, of de troon der genade, en die grondslag van de troon der genade is, en houdt u dat nou even vast, want ik kom daar straks voor op terug, is de wet. De openbaring van de liefde Gods in Christus. Maar ook de openbaring van de liefde Gods aan het eigen hart en het persoonlijke leven. Is altijd in de weg van de handhaving van zijn heilige recht en gerechtigheid. Ik lees op een andere plaats bijvoorbeeld in de Bijbel dat gerechtigheid en recht voor zijn aangezicht heen gaan en dat ze de vastigheden van zijn troon zijn. En het is waar, God is een volmaakt heilige, aanbiddelijke, majesteitelijke God. U, nog ik, wij kunnen voor die God niet bestaan. Wij zullen door de vlammen van die heilige God moeten verteerd worden. Dat we nog niet verteerd zijn, dat is alleen maar een vrucht van de soevereine genade die God zelf heeft bewogen. En die hij gaat openbaren en manifesteren in het werk van de Heere Jezus. En dat hij zo duidelijk ook laat uitkomen in zijn woord. Daar wordt ook in de tabernakel en later in de tempel symbolisch van al deze dingen gesproken. Want u weet het zelf wel, ik hoef dat zo breed niet te bespreken. Ik heb er de tijd vanmorgen ook niet voor. Alles in de tabernakel, in de tempel was eigenlijk goud. Het was allemaal met goud overtogen en het was er allemaal een schittering van majesteit en heerlijkheid. En nu is dat recht van die heilige God van de berg van Sinaï geproclameerd in de vorm van de wet. De wet moet gehandhaafd worden, dat is de bedoeling van de gave des Heren van de wet, altijd en overal in heel het leven des mensen. En nu mogen mensen, nu mogen Satan en nu mogen de wereld en wij mogen zelf proberen de scherpe kanten van de wet wat weg te slijpen. Wij mogen misschien zelfs wel proberen om de wet geheel aan de kant te zetten, maar het zal ons niet baten. Die wet blijft omdat de wetgever blijft tot in de eeuwigheid. In de grond der zaak is het dan ook zo dat alle aantasting van de wet des Heren, het doet er niet toe wat gebod wij overtreden, is altijd een aantasting van de wetgever. Het is altijd een aanranding van de Heere zelf die onze schepper en onze vermeerder is. Nu vragen niemand hier vanmorgen in ons midden of er dan alleen recht en gerechtigheid bij God is en of er geen genade bij de Heere gevonden wordt. O zeker, er is een rijke ontferming in hem, veel rijker dan ik het u zou kunnen zeggen. Ik heb er geen woorden voor, ik zou er geen zinnen voor kunnen zeggen. Ik zou het kunnen proberen, maar ik weet, ik schiet tekort. Maar dit weet ik wel, God heeft zijn genade naar alle kanten geopenbaard en hij doet het vandaag en de dag nog. Dat u daar zit, dat ik hier sta, dat is een vrucht van Gods genade. Dat al is een vrucht van Christus kruis. Dat al is een vrucht van Christus komen in de wereld. Maar dat hebben wij niet door en dat verstaan we niet. Dat is wat geleerd moet worden door het woord en door de Heilige Geest. Zeker, God is een genade God, maar vergeet u niet dat de Heere het alleen zou kunnen zijn in de handhaving van het stipte recht van de wet. De ark wijst namelijk op de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft al gezegd, dat is nog in het verbond der eeuwigheid, ik kom, o God, om uw wil te doen. En uw wet is in het binnenst mijn zingewand. En zien wij nu in hem niet de handhaving van het recht van God? Daarom is de Heer juist naar deze wereld gekomen en heeft God hem gezonden in deze duistere wereld. Het duurt maar een paar weken en we zullen staan bij het kerstfeest. En we zullen herdenken de komst van de Heer Jezus op een bijzondere wijze in het vlees. En het is dan maar enkele weken later weer en dan zullen we staan op Golgotha en dan staan we bij het kruis. En dan zien we wat Jezus in die weg heeft tot stand gebracht. En we zien daar het bloed. Maar kribbe en kruis spreken van genade. Ja, en dat is wat ik u nou juist wil zeggen. Ze spreken allereerst van recht. Ze zijn de tekenen van het heil van God. Maar ze zijn allereerst de tekenen van de wrekende gerechtigheid van de hoogste majesteit die wij geschonden hebben door onze zonden. Ze spreken van zegen en van genade, maar allereerst van de vloek die wij over ons gebracht hebben omdat wij overtreders zijn. En boven de krib en het kruis, daar staat met vlammend en onuitwisbaar schrift geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft en al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ik lees in mijn Bijbel dat Sion verlost zal worden. Ja, maar verlost door recht. Er is een ontmoeting van God met zijn volk, maar altijd in de weg van de handhaving van het recht der wet. Daarvan moeten wij goed doordrongen zijn. Want als wij ons opmaken, ook in deze dagen, de adventsdagen, om straks met elkander het kerstfeest te vieren, en ik hoop dat dat gebeuren mag in de goede geest, en met de rechte begeerte van de zielen, de juiste gestalte van ons leven, ik zeg, als wij ons gaan opmaken om het kerstfeest te vieren, gemeente, dan zullen wij dat toch wel moeten doen met de rechte gestalte. Hoeveel mensen, als zij straks kerstfeest vieren, ook in de kerk, ik bedoel heus niet alleen de wereld, met al die wereldse dingen en pracht die we vandaag en de dag in de wereld overal kunnen zien, vooral in de grote steden, je valt achterover wat ze daar al doen. Maar dan zien de mensen in de kribbe en ook in de kerk vaak niets anders dan dat lieve kindeke dat er geboren is uit Maria en dat de hand des Heren er zelf als het ware heeft neergelegd in die kribbe. Maar zien de mensen daar in die kribbe wel de leidende borg en de zaligmaker die in het wezen der dingen precies dezelfde is als die straks aan het kruis zal hangen? Zijn wij er wel van doordrongen dat de kribbe van hetzelfde hout is gemaakt als het kruis dat straks op Golgotha wordt opgericht? Zijn wij er wel van doordrongen dat dezelfde vijandige handen Jezus hebben neergelegd in deze kribbe, die straks diezelfde Jezus, als hij volwassen zal zijn, zal nagelen aan het kruis? Zijn wij er vooral van gedrongen dat boven die kribbe daar in Bethlehem de hemelen zich openen? Ja, en dat daar de zang der engelen zal zijn. Ere zij God in de hoogste hemelen. Maar staan we, verstaan we wel, dat dat kleine kindeke daar in de kribbe ligt onder de vloek van de heilige wet die u en ik hebben overtreden? En dat dat kleine kind daar al bezig is de straf der ongerechtigheid te dragen die wij hadden moeten dragen tot in der eeuwigheid? Is het niet zo dat er van de ark daarin, of de wet in de ark, een stem en een aanklacht uitgaat tegen ons? Als wij voor ons eigen persoonlijk leven er iets van hebben leren kennen, en het is niet maar alleen de redenering van ons verstand en van ons denken, dan moeten we zeggen, Heere, ja, die wet is als een spiegel die daar voor ons gehouden wordt, waarin wij ons zien van het hoofd tot aan de voetzool,
gans melaats. Ze is een licht waarin wij onze gehele schuld voor God zien. Ze is om in de taal van de Bijbel te spreken een bediening des doods. Ze slingert onze zware beschuldigingen in het aangezicht. Wat is het vreselijk, die beschuldiging, mijn broeder en zuster. Ik weet niet of u het hebt leren kennen voor uw persoonlijke leven. En ik stem u met één toe, dat in het leven van de een gaat het dieper dan in het leven van de ander. Past u uzelf niet toe, nooit, op een ander. Nou, vraag wat de Heer in zijn woord zegt, maar dit is waar. Als de Heer komt met zijn woord en met zijn heilige wet, dan is er maar één ding en dat is dat God ons verdoemt. Ik zeg het heel hard en cru. Maar als ik met God te doen krijg, de hoogheilige God, en ik gevoel de onkreukbare rechtvaardigheid van die God die mij geschapen heeft en van wie ik ben afgevallen, dan is er geen andere weg dan de weg die leidt naar het eeuwige verderf. En dan moet ik zeggen, ja Heere, dat is ik wat ik verdiend heb. Die weg zal ik moeten gaan. Maar dan is het tegelijkertijd ook het vouwen van de handen en het buigen van de knieën en het opheffen van het hart. O God, gena, gena, o God, zie hoe toch een boeteling pleit. Is er dan bij u geen genade? Ja, zegt hier ook mijn tekst. Wanneer er niets zou zijn dan de wet, en niets dan de troon van het heilige recht, dan zouden wij, u en ik, van God af moeten vluchten. En dan zouden wij moeten trachten in de spelonken van de bergen weg te vliegen. En als dan de Heere komt, ja, dan zou er maar één ding overblijven. En dat is wat de Heere Jezus zelf heeft gezegd. Het gebed, o bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van die heilige God. Er is immers niemand die goed doet, ook niet één. Alle zijn we toch afgeweken en we hebben gedaan wat kwaad was in de ogen des Heeren. Alle staan we toch schuldig tot in het allerdiepst van ons hart. En wie zal die bestaan kunnen voor de heilige God? Maar luister nu. Hoe van de troon der genade een stem van vertroosting ruist. Voor allen die in de verbrijzeling van het hart voor de Heere neervallen. En die van schuld overtuigt, zonder dat ze iets in zichzelf nog kunnen vinden wat goed zou kunnen zijn. Maar die maar één pleitgrond hebben gevonden, en dat is de pleitgrond die God in zijn woord heeft geopenbaard, in zijn verbond en in zijn heerlijke beloften. En die gaan zeggen, Heere, daar hebt u toch gezegd en daar hebt u toch beloofd dat ge met zulke mensen als wij zijn te doen wil hebben. Hier is er nou een, geschikt voor de hel alleen maar, de hemel niet verdiend. Laat staan dat ik ook ooit uw gemeenschap zou kunnen proeven en smaken. Maar o God, zie op mij neer. In ontferming en barmhartigheid. Nee, als we zo voor de Heere neerleggen, dan zeggen wij niet dat wij in een God geloven en dat hij maar wat door de vingers zal moeten zien wat zijn wet betreft. Dan zeggen wij ook niet dat, ach, het, misschien is het wel mogelijk dat de wet een beetje opzij zal worden gezet. En dat er bij de tafelen wel uit de ark genomen zullen worden. Maar weet u wat er gebeurt? Dan wijst de Heere zelf op dat gouden verzoendeksel. Dat met bloed besprengd is door de hoge priester eenmaal in het jaar op de grote verzoendag. Op dat verzoendeksel dat zich zegenend uitspreidt over de verdoemende kracht en de verdoemende macht van de wet. Dan vestigt hij onze blik niet alleen maar op die wet, Maar dan is die wet verborgen en bedekt door het zuivere goud van Jezus' verdiensten, dat zich verzoenend uitbreidt over de vloek die wij verdiend hebben. Daarom is Christus de weg der vernedering gegaan. Daarom ging hij van de kribbe tot het kruis. Daarom was hij het lam dat geslacht is en dat de zonde der wereld wegneemt. Daarom wordt in dat bloed de vloek van de wet weggenomen. En in dat bloed zullen al de vlammen van God storen tegen Gods kinderen worden geblust. Aan het rechterwet is genoeg gedaan. De straf der wet is gedragen. De eis der wet is vervuld. En nu is van die Christus er alleen maar de zang der genade. Gelijk het gouden verzoendeksel de stenen tafelen geheel bedekken. Zo, ik zeg dat nog even weer, strekt dat bloed zich in dat verzoendeksel uit in volle lengte en breedte. Over het zwaar geschonden recht van God. Verzoenend, bedekkend, schulduitdelgend, vergevend. En de veroordelende stem van de wet wordt tot zwijgen gebracht door het bloed. De scherpe aanklacht verstomt. De vloek sterft weg. De verdoemende kracht is gebroken. En zo kan ik het verstaan dat de apostel zingt bijvoorbeeld in Romeinen 8. Wie zal nu beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het dan die verdoemt? De duivel. Met al zijn trawanten in de hel. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand God zit. Die ook voor ons bidt. Luther heeft het woord verzoendeksel vertaald door genadestoel. Daar ligt toch een machtig mooie gedachte in. Op die genadestoel heeft de Heere plaats willen nemen om het zo eens te zeggen, om zijn volk te ontmoeten, om een schuldige zondaar te ontmoeten. Daar heb je nou de stoel waar de Vader zetelt. En in hem, in de Heere Jezus die hij gegeven heeft, kan u God op die genadestoel zitten en kan hij bouwen aan zijn kerk door zijn Heilige Geest en kan hij uitstorten in het midden van die geest alles wat die kerk nodig heeft, van de kleinste tot de grootste, alle gaven en alles wat er nodig is. Nu komt het er maar op aan. Al wij bij eigen ervaring mogen weten, dat ontmoeting des Heren met zijn volk op geen andere wijze plaats heeft dan zoals het hier staat, in de borg en de middelaar, de Heer Jezus Christus. Ik zeg het nu expres in de nieuwtestamentische taal. Ik heb er al op gewezen, als de Heere komt en met ons gaat spreken, dan leren wij in hem zien als een heiligheid en rechtvaardigheid. Maar dan leren we ook in ons zelf zien al onze zonden en schulden en ongerechtigheid. Hij spreekt tot ons van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar zie, in het dodelijks tijdsgewricht, als ge wilt vluchten en ge kunt nergens heen, als alle grond waarop ge gebouwd hebt, die onder de voeten vandaan valt. U hebt gebeden, u hebt geschreid, u hebt geworsteld, u hebt gezucht, u hebt nog veel meer gedaan. Dit en dat en ik weet niet wat. En het blijkt geen grond te zijn voor de eeuwigheid om op te staan. Alles valt weg en het zinkt onder uw voeten vandaan. Alle uitvlucht is ten eenenmale u ontnomen. Alle verontschuldiging op de lippen zal moeten wegsterven. En alles rondom u en binnenin u, de duivel en de wereld en zelfs uw eigen consciëntie zal u moeten aanklagen. Zie, dan wordt de vertroostende ontdekking gegeven. En dan komt de Heere van boven dat verzoendeksel af, de genadestoel. En dan gaat hij daar spreken tot die zondaar, die het niet meer weet en die het niet meer kan. Die zelfs niet meer zuchten en niet meer vluchten kan, omdat mijn dood voorhanden scheen. En dan kunnen we zeggen, ik heb de verzoening gevonden. Vandaar ruist ook het lied der genade in de Heilige Schrift. Al zo heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zodat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven heeft. Hier openbaart God zich in de Christus. Hij ontdekt hier de zaligmaker. In al de heerlijkheid en al de ruimte en al de grootheid en al de barmhartigheid. Daarom zeg ik, ja, het is recht. Het is gerechtigheid, het is heiligheid, het is majesteit. Het is de verdoemende kracht van de wet. Maar dat alles met de bedoeling omdat de heerlijkheid van de Heere Jezus, de beminnelijkheid van de zaligmaker, opdat die vooral zal worden uitgetekend en opdat wij het bij hem zouden leren zoeken, opdat, ik zeg het nog anders, opdat hij plaats zou maken in deze weg voor zichzelf en opdat hij zich weg zou kunnen schenken aan zulke zondaar. Wat dacht u, zou u de vreugde op kunnen als de Heer Jezus zich aan zulke een weg schenkt? Wij werpen ons in het stof op de knieën aan de voetbank van Gods genade troon. En wij vinden de vrijmoedigheid om de hemelse rechter om genade te smeken. Kan, het mag. Al daar zal ik met u samenkomen. Het gaat om een ontmoeting tussen de Heere en tussen zulke zondaar. En zulke ontmoeting is er niet als er maar één komt en als er maar één spreekt. Stel u nou voor, er komen twee. Daar is de genadestoel en daar zit de Heer op die genadestoel. En daar is wel de zondaar, maar die zondaar zegt niets en die zondaar die zwijgt en die zondaar die weet niets. Nee, het gaat hier juist over het feit dat die zondaar zich uiten gaat. En al kan die zondaar het met zoveel woorden niet zeggen. Hoe vaak heb je dat niet in de gemeente? Heb je dat nooit in je eigen leven? Dat je dat niet eens met zoveel woorden kunt zeggen, dat je het alleen misschien maar met een gebroken hart uit kunt zeggen voor de Heere. Opdat die God in dat gebroken en verbroken hart mag zien. Wat toch de begeerte, de uitgangen van uw ziel zijn. Dat u het niet kunt doen zonder hem en buiten hem. Dacht u dat de Heer zo een dan alleen zal laten en zal laten gaan? Nou, ik zal met zo iemand samenkomen, ik zal met hem samenspreken. Want nog weer, daar is immers het verzoendeksel, daar is bloed, het kan. Hij zou nooit met ons samen kunnen spreken, hij zou nooit met ons samen kunnen komen, want wij hebben het verbeurd en verzondigd. We hebben alleen maar de hel verdiend. En nu kan hij toch met me samenkomen. Hij kan met me samenspreken vanwege dat verzoendeksel, die genadestoel waarop hij zit. En nu kan hij met zijn genade komen tot het hart. En nu kan hij van genade spreken en van alles wat in die genade ligt. En dan tenslotte. Alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Wij moeten er dus goed op letten dat de Heere aan Israël zijn geboden heeft gegeven in de Heilige Wet. En we moeten er goed op letten dat hij gedaan heeft van boven het verzoendeksel af. Hij geeft ze niet met de bedoeling dat wij nou die geboden zouden onderhouden in deze zin. Dat wij uit die geboden zouden leven en onszelf zo op zouden heffen tot de gemeenschap van die levende God. En dat we dan als een verdienste van onze prestatie uit de Heere en van die God zouden ontvangen wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Geen sprake van. Ja, wij moeten natuurlijk naar de heilige wet en de geboden des Heeren leven. Maar als je dat doet in je eigen kracht en je probeert het in je eigen macht en met je verstand en met je inzicht en wat het ook mogen zijn, dan blijken die wetten en die geboden maar al te zwaar te zijn. En dat zijn ze. Maar dat komt omdat wij ze zwaar maken door onze dwaasheid, eigen gerechtigheid en eigen liefde en zelfhandhaving. We gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan dit nalaten, dat nalaten en nog veel meer. En dan zullen wij, oh ja, zullen we straks de zaligheid wel beërven. Nee, zegt de Heer. Zo is het niet zeker, ik kom met mijn eisen. Maar weet u wel dat dat eisen zijn niet van het verwerkverbond, maar van het genadeverbond? Dat dat verplichtingen zijn die ik u opleg, maar dat dat verplichtingen zijn, ik herhaal, van het genadeverbond? Niets dus om ons met inspanning van alle krachten als een slavendrijver te dringen tot het volbrengen van de wet uit eigen aandrift, maar om die wet van boven het verzoendeksel aan ons te geven. Mag ik het nog wat anders zeggen? Wij staan niet in de Lijdensweek. Maar u mag de adventsdagen niet losmaken van de Lijdensweek. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt. En als hij daar dat machtige werk ten slotte wat begonnen is in de weg in Bethlehem. Nee. Voor Bethlehem. Toen met eerbied gesproken de Heilige Geest Jezus deed ontvangen worden in de schoot van Maria. Toen, mysterie God wat ik niet begrijp, toen was hij al borg en zaligmaker. Want ik was toen ik gevormd werd in de onderste delen der aarde om met Psalm 139 te spreken. Toen was ik al een zondaar voor de levende God. En was er reden te over om mij te werpen in de hel. Dat stuk moet ook bedekt zijn. En dat is het geworden. Zo Jezus lijdensweg gaat van de eerste ritselingen van het leven af. Tot aan de laatste ademtocht daar aan het kruis. En daar heeft hij gedaan wat gedaan moest worden. Als Jezus nu volbracht heeft, de heilige wet. En hij kan daar aan het kruis zeggen, Vader, het is gedaan. Ik heb het volbracht. Het is finished. Dan geeft hij met zijn doorboorde handen de heilige wet aan zijn kerk weer terug. En dan zegt hij, hier heb je de wet. Maar nou heb je de wet volbracht. Alle straf op die wet is weggenomen. Alle schuld en ongerechtigheid wat die wet betreft heb ik weggenomen in mijn bloed. Je kunt nou met die wet vanwege mijn doorboorde handen voor die God op die genadestoel komen. En dan zal de Heere naar recht en gerechtigheid, zaligheid en eeuwig leven geven. De vraag is natuurlijk voor u en voor mij, kennen we dat? Want ik kan over deze dingen prachtig spreken. En ik kan over deze dingen gaan redeneren van ik weet niet hoe lang en hoeveel. Kunt u doen, wij allemaal. Maar kennen wij het? Ik vraag nog niet eens, want dat betwijfel ik ook, of daar een kennen is in mene opzicht met ons verstand. Als ik het kerkelijke leven zo naga hier in Nederland, en dat is aan de andere kant waar ik al zoveel jaren heb gediend, hetzelfde, maar hier ook, ik denk nog erger. Dan ontmoet ik hier een ontstellende veroppervlakkiging en veruitwendiging. Heus niet alleen wat de beleving van de geestelijke dingen betreft. Maar veel eerder begint het. Men weet nog niet eens verstandelijk hoe de dingen moeten liggen. En ze stappen vandaag even gemakkelijk in dit pak en morgen trekken ze een ander pak aan. Kerkelijk gesproken dan. Dit mensenbezwaar. Waarom? Omdat ze verstandelijk nog niet eens weten hoe de dingen liggen. Laat staan dat ze geestelijk weten hoe het ligt. En daarom vraag ik u, jonge mensen. En ik vraag u, oudere broeders en zusters, weten wij het? Weten wij het? Verstandelijk ja. Maar vooral geestelijk ook. Maar toch verstandelijk in de regel het eerst. Ik ben een catechisatie geweest. Ik heb op de christelijke school gegaan. Ik heb mijn onderwijs gehad. Heb ik op de catechisatie wat meegenomen? Heeft dat wat indruk op mijn ziel gemaakt? Hebben deze dingen toch post gevat hier in mijn bovenkamer? En heeft ons dat weer uitgebracht op de knieën? Hebben wij de deur gesloten? Hebben wij de knieën gebogen? Hebben wij de Heere gevraagd of we dat nou werkelijk mochten kennen? Ik ben een verbondskind en ik heb de belofte van het verbond. Ja. Is er de realisering van die verbondsbeloften in uw leven? Dat is heel nodig. Maar wat ik vanmorgen bij de doop zei, is toch een feit. U gaat met een gedoopt voorhoofd de wereld in. En waar u bent, u houdt altijd dat gedoopte voorhoofd bij u. En het zal, als u niet overeenkomstig deze zaken van Gods woord leeft, tegen u getuigen, waar u ook bent. U mag dat zo niet gevoelen, u mag het wegwerpen, u mag het wegvloeken. Wat ik meermalen in mijn bediening gehad heb. Maar u vloekt dat teken nooit weg. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En daarom, gemeente, zoek de Heer terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. Als de Heer tot Israël gaat spreken, dan zegt hij: ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Er staat niet dit. Ik word, als gij mijn geboden onderhoudt, uw Heere. Nee, er zegt: ik ben de Heere uw God. Uit louter genade. Dat vatten wij niet op in de subjectieve zin van het woord. Dat moet naar de Heilige Schrift opgevat worden, zoals Israël het volk des Heeren was in zijn geheel. Met de duizenden van mensen die verloren zijn gegaan, maar die toch volk des Heeren waren. Want het waren besneden. Het waren geen heiden. Dat zijn wij ook niet. In die zin zijn wij geen wereldlingen. Wij zijn christenen. Maar zijn wij christenen die inderdaad uit de Heer Jezus hebben leren leven? Dat de Heere ons toch uitdrijven. Weet u wat ik het machtig ook in deze tekst vind? Natuurlijk aan de ene kant veroordeelt deze tekst dus ons. Maar aan de andere kant, het is één grote nodiging. Om het toch te zoeken bij de Heer Jezus Christus en in het bloed der verzoening. Dat de verdoemende kracht van de wet tot zwijgen brengt. Ik kan met me niet kunnen en met me niet willen bij de Heere toch terecht. En hij is zo vol van barmhartigheid en hij is zo vol van kunnen en van willen. Dat hij een God is die wil dat niemand verloren gaat. En die, mag ik het eens heel menselijk zeggen, die er een hartelijk plezier in heeft als daar weer een zondaar of een zondares en vooral een jongere. Want die denken altijd maar aan de jonge mensen. En ik weet wat het zeggen wil. Als een jong mens, niet als een oude die aan het eind van zijn leven is gekomen. Maar als je als een jong mens die nog staat voor het leven, de Heere nodig leert krijgen. En als je dan, zij het in beginsel, natuurlijk. En met allerlei tekortkomingen en zonden enzovoorts enzovoorts, toch de Heere leert dienen. En het bij hem leert zoeken. En je bij hem leert aanbevelen. Het is hier het land van de vreemdelingschappen. Het blijft alles onvolkomen. Wij komen de zon aan deze zij nooit te boven. Maar straks. En het geldt natuurlijk alleen Gods kind. Als de eeuwige deuren van God omhoog reizen. Dan zal Gods volk de ware ark des Heren zien. En dan in de diepe, echte geestelijke zin. Dan is het niet maar de ark van Sittimhout. Dan is het de verwezenlijking die we in het Nieuwe Testament al hebben leren kennen. Christus Jezus. Maar nu de verheerlijkte Christus. Wat zal dat wat zijn? Hem dan te zien en te ontmoeten. Niet door het geloof hem te zien. Maar hem te zien. Aangezicht tot aangezicht. En dan aan die genade troon te mogen neerliggen. En daar de kroon der overwinning neer te leggen en te zeggen, Heere, het is u en u alleen om het eeuwig welbehagen. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 116 en daarvan de versen 4 en 6, 4 en 10. 116, 4 en 10. dank, o Heere, voor alles wat u ons in deze morgen hebt geschonken. U hebt ons hier samen doen zijn en uw woord laten prediken en beluisteren. Wij bidden, u wil het met uw zegen achtervolgen en wil ons sterken. O God, dat mensen tot bekering mogen worden gebracht, dat jongeren mogen worden getrokken, dat jongeren begeerig worden gemaakt naar de dienst des Heren, die nooit verdriet, die wel strijd met zich meebrengt en soms ontstellende strijd, maar die nooit teleur zal stellen, want de Heren blijft dezelfde. Gedenk ook de ouderen, gedenk de hele gemeente. Wees met ons deze dag. Breng ons in de middagje met elkaar weer samen. Wees ons ook dan een God die in ons midden wil zijn en die het wel maakt met uzelf. Vergeef, o God, al onze zonden die menigvuldig zijn. O, bedek ze met dat bloed der verzoening. Want de wet spreekt schuldig. Dat bloed spreekt vrij. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Ten slotte zingen wij Psalm 132 en daarvan het vijfde vers. Des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.